Het leven weet ons altijd uit te dagen. Een pandemie, een oorlog dicht bij huis. Hoe blijven we in verbinding in een wereld die zo enorm snel beweegt? We hebben steeds meer grote vraagstukken over ons bestaan. Hoe navigeren we in relaties en carrières? Hoe zorgen we ervoor dat we lief blijven voor onszelf en niet verzuipen in een existentiële leegte? In deze podcast gaan we je proberen een beetje op weg te helpen. Welkom bij Op Eigen Koers, de podcast. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Op Eigen Koers, de podcast. En we zitten al een beetje te gniffelen. En we hebben onszelf nu herpakt, toch Har?
Ja, we kunnen dit.
Ja, wij kunnen dit. Maar wij zijn soms ook af en toe een beetje kleuters die dit dan toch gewoon een beetje spannend vinden. Maar,
en de regressies schieten.
Hè? Ja, meer dat gewoon. Want we gaan het vandaag hebben over seksualiteit. En we zijn nu bijna 2 jaar bezig met de podcast. En het is verdorie pas de eerste keer dat we hier wat over gaan vertellen. Dat is eigenlijk best wel raar.
Heel raar. Ja, alles maar uitgesteld. We hebben wel vaker geopperd. Hè? Moet het dus over seks hebben? Nee, weer niet gedaan, weer niet gedaan.
Wat zegt dat eigenlijk over ons?
Ja, wat zegt dat over ons?
Dat we hier waarschijnlijk nog 10 keer minstens deze aflevering in de lach moeten schieten en op pauze moeten drukken. Dat zegt toch al wel meteen wat, hè?
Ja, het is zeker weten, het is, want je weet ook gewoon, ja, een heleboel mensen worstelen daarmee. Als ik het maar weer even gewoon naar de coaching toe trek, ja, dan moet je ook zeggen van, gaat het dan de hele tijd over seks in relatiecoaching? Nee, echt niet. Hè? Dus, en het is ook heel vaak een probleem dat mensen er niet zo over communiceren. Mm-hmm. En op het moment dat mensen beginnen te praten, en dat is misschien ook teleurstellend voor onze luisteraars, maar het gaat zelden ook echt over methoden en technieken. Of dat mensen zeggen van,
daar zijn andere blaadjes voor.
Er zijn andere blaadjes voor, ja. Van hoe doe je het nou? En wat en echt ook gewoon, wat vind je leuk? En zo veel meer. Er zijn veel vaker. Het gaat meteen over achterliggende dingen.
Ja.
Over hoe zie ik de ander, over,
Ja, want als we dus echt nu gaan uitstellen, wat het doel is van deze aflevering, is eigenlijk meer gewoon even een licht schijnen op hoe hou je de vlam brandend in je relatie, ook als je zeg maar door dat eerste hele geile verhaal heen bent gevlogen van de verliefdheid, waar je echt compleet in de fik staat en waarbij alles vanzelf lijkt te gaan en je hebt het nog nooit meegemaakt en bla bla bla. En dan ineens kom je tot stilstand en begint de relatie ook zeg maar meer intiemer te worden. En ik hang dat dan een beetje aan liefde gewoon, zeg maar. Dus je komt steeds verder achter de coulissen. Je leert elkaar steeds beter kennen. De begeerte gaat er een beetje uit. En dan kom je al heel snel ook gewoon een beetje, als je niet uitkijkt, in dat gesapige. En is het dan op dit vlak vaak een beetje waar de klattering komt. En ja, dan komen mensen dus in de relatiecoaching met van, ja, ik hou echt superveel van haar of van hem, maar ja, ons seksleven, ja. 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 Dat houdt wat te wensen over.
Mensen zeggen vaak broer en zus.
Dat is het.
En we zijn broer en zus geworden. En dan zeg ik van, nou, dat zou wel heel fijn zijn, want dat is een heel hechte relatie in ieder geval. Ja. Maar dat bedoelen ze dan meestal niet. Ze bedoelen meestal toch meer organisatorische eenheid, goed op elkaar ingespeeld. Spanning is eruit, seksualiteit, intimiteit is eruit. Daarmee heb je al de twee polen geschilderd van waar het zich beweegt. Hè. Dus in het begin is er heel veel spanning, eigenlijk weinig van elkaar weten. En het is spannend, want het is ook onbekend en
nieuw
en erotisch en opwindend. En aan het einde van de boog die we net schilderden, is er heel veel vertrouwdheid. Elkaar goed kennen, goed op elkaar ingespeeld raken. Als je nou zegt, waar beweegt dan de seksualiteit? Zit die alleen aan het begin? Nee. Dat denk ik niet, hè? Want dan zouden one night stands zouden altijd de fijnste seksuele ervaringen opleveren. Nou, dat is ook dan niet per se waar. Mm-hmm. Dus ergens zit er nog wel winst in elkaar beter te leren kennen, ook seksueel, fysiek. zit er wel winst in als je elkaar beter kent. Als er meer vertrouwdheid is, als je elkaar meer gaat vertrouwen. Als je makkelijker kunt zeggen wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt. Er zit nog wel ergens een groei naar een soort optimaal, zeg maar. Mm-hmm. Maar helemaal aan de andere kant, als er alleen maar vertrouwdheid is, dan is de spanning eruit. En misschien is in die zin seksualiteit ook gewoon wel symbool voor een liefdesrelatie als zodanig, een erotische liefdesrelatie. Dat is natuurlijk een ander soort relatie dan ouder-kindrelatie of andere liefdesrelaties. Er zijn ook andere liefdesrelaties, maar een erotische liefdesrelatie zou toch de levenskunst zijn om die spanning niet helemaal uit te roeien en tegelijkertijd ook wel die vertrouwdheid binnen te laten. En om daar een goede balans in te vinden, dat hoort denk ik wel bij erotiek.
Zeker. Ik denk dat, dat mysterie en ik wil niet zeggen onveiligheid, maar wel onvoorspelbaarheid. En weet je, dat zet natuurlijk ook de erotiek aan. Daarom is het natuurlijk in het begin heel erg fijn, de seks, weet je wel? Want je kent de ander nog niet. Er is ook nog een soort van psychologische afstand. Er is nog geen versmelting, dus er is nog altijd een brug te slaan. Mm. Dus je bent nog heel erg gewoon een ik die kan verlangen naar een ander. Maar hoe vaak, hoe langer je in een relatie zit, hoe meer die versmelting natuurlijk dreigt te komen. Hè? Je gaat levens delen, dingen gaan met elkaar versmelten, vriendschappen, families. Weet je, je gaat samen onder één dak wonen. Dus ja, je wordt ook onderdeel van de ander op een bepaalde manier. En in het begin is daar nog zoveel afstand. Dus er is nog een brug te slaan. Er is nog een overstap te maken naar de andere kant. En daar zit heel veel mysterie in. Want je weet niet wat de ander denkt. Je weet nog niet precies wanneer de ander gaat bellen. Of wat hij gaat zeggen. Of hoe hij zich gaat gedragen. Of hè, noem het maar. Dus in al die mysterie zit natuurlijk heel veel ruimte voor die erotiek. Dat is ook waar dat stukje, nou ja, bijna stress, weet je wel. Dat,
de ander bewonderen, dat die onrust, idealiseren, dat soort dingen.
Dat maakt natuurlijk seks heel erg spannend. En waar we dan naar refereren als we zeggen van, joh, ja, maar het was niet zoals in het begin. Nee, dat klopt, want je gaat ook steeds meer richting de symbiotische kant van het spectrum, zeg maar. En daar is het gevaar dat transcendentie natuurlijk in het gedrang komt. Want als je begint te versmelten met elkaar, ja, dan is er geen overstap meer te maken naar een andere kant. Dus dan is er ook geen andere ziel meer waar je in kan stappen. Een andere lichaam waar je in kan stappen. Een ander zijn. En daar wordt het dan natuurlijk wel een soort van beetje ingewikkeld. En Esther Perel die heeft dat natuurlijk altijd heel erg in haar erotische intelligentie-achtige boekjes verteld. Van joh, er is een bepaalde mysterie nodig om seks interessant te houden. Om seks gaaf te houden, zeg maar. Niet zo gezapig.
Ja.
Of überhaupt nog dat het ontstaat.
Ja, dus dat. Maar goed, dat is ook levenskunst. En het hele moeilijke is, als je dat symbiotisch, als we dat gewoon wat concreter invullen, dan is het ook gewoon de alledaagsheid. Vaak voor hetero's stellen, nou ja, niet alleen hetero's stellen dus inmiddels, maar op het moment dat we gezinnen beginnen te stichten en er lopen kindjes rond, dat verandert vaak heel veel. Zeker als er ook nog medisch geholpen wordt bij het krijgen van kinderen. En dan wordt je hele blik op seksualiteit, gaat echt iets mee gebeuren, ja, in zulke processen.
Absoluut.
Nou, dan komen die kindjes, dan is er ineens, na de geboorte begint dat meteen, komt er een heel ander soort vermoeidheid. Is er een leven wat mensen met z'n tweeën hebben opgebouwd, wat daar min of meer naartoe werkte, maar wat al best vol zat met, hè, zoals het moderne leven is, allebei een baan, een huis, hè, net wat groter gaan wonen, zodat gezinnetje kon komen, net wat meer hypothecaire lasten, dan die kindjes erbij, kinderopvang, grootouders komen in huis, gebroken nachten, er komt de vermoeidheid erbij. Dus dat symbiotische wordt ook getekend door dat soort factoren, waarin je dus een vermoeide man of een vermoeide vrouw ziet de hele tijd. Waarin je de was doet, elkaars onderbroeken met remsporen. ja, en je bespaart elkaar werkelijk helemaal niks
meer.
Die
nee.
Dromen van die geïdealiseerde ander, die gaan helemaal aan flarden. Je begint allebei te vertuttelen. En nou, enzovoorts. Dus, en daar moeten mensen, dat sowieso natuurlijk zijn dat voor iedere relatie de tropenjaren. Daar moet je dan doorheen. Mm-hmm. En ondertussen elkaar, nou dan krijg je de beroemde oplossingen van af en toe een weekendje uit en dan kunnen we elkaar nog weer eens anders zien en dan kan er weer een kaarsje op een restauranttafel branden en dat moet dan het lever inhouden. Nou, we gaan straks wel richting oplossingen, ik weet het nog niet. Maar in ieder geval kun je wel zeggen dat het leven van relaties je wel uitdaagt om... Ja, dat iets van afstand, iets van mysterie, zoals je dat net schildert, om dat te onderhouden. Mensen gaan natuurlijk ook gewoon met z'n allen in een bepaalde trein zitten.
Het is een autopilot.
Dat is een autopilot en dat leven neemt het over. En dan op een gegeven moment, dan, als mensen dan in relatie komen en zeggen de passie er is eruit. Ja, dan zeg je, ja, hoe dan? Hè? Ik bedoel, wat verwacht je? Hoe ben je dit dan aan het onderhouden met z'n tweeën om elkaar nog anders te zien? Mm. Dus die autopilot die begunstigt het niet allemaal om dat nog om dat in je relatie leef te houden. Dan gaan we straks wel kijken hoe je daar wel mee om kunt gaan.
Ja.
Maar er moet dus een bepaalde spanning zijn. Ik zou ook wel een lans willen breken voor het andere. Er is ook een boek, Esther Perel heeft hierover geschreven, maar er is ook een boek van, ook veel gelezen wordt over liefde, van Alain de Botton. Mm-hmm. En die heeft het dan over, nou ja, die zal uiteindelijk zeggen, ja, dat hele idee van seksualiteit in een relatie. Iedereen zal wel zijn geheimen hebben en dingen erbuiten om, want het is eigenlijk gewoon ook niet te doen, zoiets. Hè? Meer een soort berustende blik erop van het kan eigenlijk gewoon niet. Hè? Monogamie en aaneens door een fijne relatie houden. Terwijl ik nog wel zou denken, zoals ik net al zei, er zit in het begin van een relatie, voelen mensen ook wel, er zit best wel een lange tijd, zit er winst in om seks in een relatie te hebben. Niet voor niets leidt seks ook snel tot relaties.
Ja.
Dus we zijn natuurlijk meteen begonnen deze podcast met meteen te praten over seksualiteit in een relatie. Maar de makkelijkste oplossing zou gewoon zijn seksualiteit en geen relatie. En iemand die vrijgezel is en niet per se op uit is gezinnen te stichten, waarom zou die zich zo verschrikkelijk verbinden? Wees gewoon die blije single. Nou, jij en ik weten uit ervaring dat je op het moment dat je begint te vrijen, dat er al vrij snel, dus ik heb een heleboel mensen ook dit horen zeggen, en die gaan gewoon op vrijersvoeten en geen verbindingen, geen attachment, hoeft allemaal niet, dat er vrij snel toch weer een verwikkeling met iemand ontstaat. Mm-hmm. Dat het niet zo makkelijk is om dat klaar te krijgen dat niet gebeurt. En dat mensen dus ook op het moment dat er namelijk dat seks niet zo fijn is en tamelijk onbevredigend, ja, dan loop je echt wel weer 's morgens in huis uit om te denken van, oh, nou, misschien was dat wel een vergissing. Maar er zijn ook geen echt prettige ervaringen. En als het wel een prettige ervaring is, dan heb je iemand wel heel dicht bij jezelf fysiek, emotioneel toegelaten.
Ja, is toch dus iets van verbinding ontstaan.
Dat gaat zo verschrikkelijk snel dat eigenlijk het eerste appje dat daarna wordt uitgewisseld, kan al het begin ergens van zijn.
Ja.
En dan, dus er is ook wel de neiging van seksualiteit om juist heel snel relatie te creëren en in eerste instantie het ook nog steeds fijner te vinden naarmate dat er meer vertrouwdheid is, je elkaar beter kent, elkaars lijven beter kent, elkaars behoeften daarin beter kent, wordt nog steeds seks fijner. Mm-hmm. En dan ergens komt er een kantelpunt. Maar misschien moet je daar ook wel gewoon... is dat ook vaak gewoon stom? Zijn mensen niet aan het opletten? Gaan ze inderdaad op de autopilot? En niet, zijn ze veel minder bezig om te kijken van, hoe onderhouden wij nou een goede balans in het leven hier tussen? Nou ja, ik praat te veel.
Nou ja, zeg nee, helemaal niet. Ja, ik vind dat jij altijd van die bijzonder goede dingen zegt, Harold. Au, je mag me niet schoppen. Nee, maar zonder gekheid. Maar gewoon even, als we gewoon kijken naar het hele fenomeen seks, dan is dat ook pas sinds de jaren 60 een soort van ding geworden, wat ook een soort van genotsmiddel is geworden. Ik bedoel, daarvoor was het vooral heel erg voor de voortplanting en dat soort. Nou, toen kwam de anticonceptie, vrouwenemancipatie kwam op natuurlijk. Dan hadden we ook nog de homo's, die gingen ook daarin van alles vinden. En werd seks ook iets heel anders dan alleen maar voortplanting. En zijn nu ook in een soort van tijdperk terechtgekomen waar je dit gewoon overal om de hoek kan krijgen. En weet je, maakt het ook allemaal niet makkelijker. Ook omdat we dus hier ook niet echt in worden opgeleid of zo. Weet je, ook, daar hebben we het vaker over gehad, van ja, hoe doe je dan zo'n relatie? Hoe hou je dat fijn? Want intimiteit en seks zijn wel een onderdeel van een erotische liefdesrelatie. Dat moet dan wel ergens dus in stand gehouden worden. Maar niemand heeft echt nog, of tenminste niemand, er zijn heel veel stellen die niet de blauwprint hebben daarvan. Die hebben niet de gebruiksaanwijzing van, ja, maar hoe doen we dat dan? Wat vragen we dan precies van elkaar? Of wat vragen we misschien niet van elkaar? Of hoe vullen we dit eigenlijk voor onszelf in? We moeten ons gewoon wel echt realiseren dat dit best wel een spectrum is wat we in deze tijd nog steeds veel te weinig onderzoeken met elkaar. We hebben er te weinig gesprekken over. En dat is ook namelijk de enige reden dat dit zo in het slop terechtkomt. Weet je, kijk, op het moment dat je met elkaar een bepaald erotisch bewustzijn creëert, weet je, dat je dus ook ziet van, oeh, we vliegen nu het slop in. Kijk, dan kan je er nog iets mee, hè? Maar het hele gesprek is er niet. Want op het moment dat we in die intercity stappen van die gezins-BV, dan rossen we maar gewoon door van locatie naar locatie. Maar sta nergens meer stil om even elkaar de vraag te stellen van, joh, zitten we nog op dezelfde lijn? Of moet hier misschien iets gebeuren? Of wat heb jij eigenlijk nodig van mij? Of wat heb ik nodig van jou? En durf je daar dan ook voor te gaan staan? En ik denk dat daar ook nog steeds wel in deze tijd een taboe op rust. Er zit nog een schaamtecomponent in. Seksualiteit is natuurlijk, nogmaals, iets wat we niet meekrijgen vanuit educatie. Van hoe claim je dat? Hoe own je dat? Hoe draag je dat uit? Hoe ga je daarvoor staan? Noem het maar. Helemaal met ondertussen in een wereld te leven waarbij er zoveel fucking gekonkeld wordt. Ik bedoel, ik was natuurlijk tijdvrij gezellig, dus dan zat ik dan op dat Tinder bijvoorbeeld. En dan zijn dan mensen ethisch polygaam. En dan denk ik aan de ene kant, natuurlijk, ja, dan zijn ze dus in een relatie, maar wel uitgesproken dat ze dus ook vrije met andere mensen, seks hebben met andere
open
mensen.
Relatie, dus.
Open relatie. Maar dan kom je ondertussen ook in het land van, kunnen we nog wel echt de verbinding aan? Of is dit dan nu de easy way out? Weet je wel? Dus ja, ik heb er best wel ook gesprekken over met vriendinnen ondertussen die allemaal al heel lang in relatie zitten en echt dit deel ook aan het onderzoeken zijn. En ik had het er met haar over van de week en toen ging het ook heel erg over van het feit dat je het gesprek al kan voeren met elkaar creëert al een opening voor een nieuw level van verbinding en intimiteit en seksualiteit en al die dingen met elkaar in de relatie. Daar hoef je nog niet eens een ander voor te hebben uitgenodigd. Maar het feit dat je in bepaald vertrouwen en in een bepaalde veilige context dus je seksuele behoeften kan uitspreken, trapt al zoveel deuren open om dit weer met elkaar naar een volgend level te tillen. Dus ja, en ik weet je, in mijn eigen ervaring, ik vind dit lastig in de zin van, ik moet er ook van giebelen altijd, dus er zit echt nog wel wat in. Maar Het fijn is als je iemand treft met wie je hier gewoon over kan praten. En dat je het gewoon samen kan gaan onderzoeken. En zo van, nou, wat zijn eigenlijk jouw wensen? Ik bedoel, wil jij wel die zweep? Ja, weet jij veel? Ik bedoel, maar dan is de relatie ook veilig genoeg om bijvoorbeeld dat soort dingen met elkaar te kunnen bespreken. En daar begint het dan toch uiteindelijk wel weer, denk ik.
Nou ja, we zullen wel moeten op een bepaalde manier, want we hebben inderdaad ergens in de 60, 70 jaar, 70 denk ik meer, 70, 80 jaar, zijn twee dingen gebeurd. Het blijft me altijd enorm verbazen. Aan de ene kant hebben we alle deuren opengezet, dus officieel volgens de officiële maatschappelijke moraal mag alles. Mm-hmm. consent is er dan nu. De mentaliteit is wel enorm veranderd sindsdien. Mm-hmm. Dus nou zien we ook veel, zijn we veel bewuster bezig met wat er dan allemaal mis kan gaan als alles mag. Mm-hmm. Mag toch niet alles natuurlijk. Je mag niet over de grenzen van de ander heen gaan. En je mag niet in verkeerde machtsverhoudingen treden. Nou, daar worden we ons in deze tijd bewust van.
Ja.
Maar in die tijd van mijn jeugd was het vooral, gingen de deuren open en werden heel veel taboes opzij geschoven. Ook over homoseksualiteit, ook over andere voorkeuren, ook over SM. Dus in die zin kon er ineens van alles. Mensen konden ook uit elkaar gaan, konden een open relatie hebben, konden in een woongroep gaan zitten en meerdere sekspartners tegelijk hebben. Dus dat zet je allemaal open. En aan de andere kant is er daarna, denk ik, vrij snel en veel meer onuitgesproken ook een hele conservatieve tendens gekomen. Mm-hmm. Dat de opeenvolgende generaties eigenlijk heel behoudende keuzes zitten te maken, juist ook op het gebied van relatie. En heel onuitgesproken. Dus ik vraag wel eens aan stellen die binnenkomen en dan is een van de twee vreemd gegaan of heeft een affaire gehad. En dat ik vraag van, gewoon maar om het eens op tafel, gewoon als vraag op tafel, van waren jullie het erover eens dat dit niet zou kunnen? He, hebben jullie het erover gehad? En meestal is het antwoord nee.
Nee, tuurlijk.
Dus er is tegelijk aan de ene kant is formeel, hè, dus wat betreft de openbare moraal, de overtuigingen van de samenleving, kan alles. Mm-hmm. En aan de andere kant onuitgesproken gaan we er toch vanuit dat we dat allemaal, dat het niet gebeurt. Mm-hmm. Dat we elkaar trouw gaan blijven, dat we bij elkaar gaan blijven. Ook dat bij elkaar blijven, maar dat is een andere podcast waard. Mm. Echt scheidingen en zo, of relatiebreuken. Maar we hanteren dus eigenlijk hele oude beelden daarvan. Van we gaan trouw zijn aan elkaar, we hebben alleen seks met elkaar, we blijven bij elkaar, terwijl we in een heel ander soort wereld leven. Mm. Waarin inderdaad seks overvloedig voorhanden is, waar heel veel geflirt wordt en gekonkeld wordt, waar mensen op de televisie soms, dat ik me echt gewoon ook denk van, ja, maar dit is gewoon, waar zijn jullie mee bezig? De constant van dat flirtgedrag in quizzen en in, ik vond ook The Voice eerlijk gezegd, daar zat ik me soms aan te ergeren, dat ik dacht, wat is dit voor een hoeveelheid van seksuele insinuaties de hele tijd? Nou, dat ging dan ook mis.
Ja.
Dat was een leuk programma voor het hele gezin.
Ik ben helemaal in een gat gevallen op de vrijdagavond.
Ja. Dus waar waren we? Hè? Dus er zitten heel veel tegenstrijdigheden eigenlijk in onze wereld, waardoor ook, nou, en dan hebben we dus, we hebben wel die voorbehoedmiddelen en we hebben daardoor krijgen mensen twee kindjes en dan is er ongeveer of drie kindjes en dan is gezinnetje klaar. En dan verwacht je dus dat die seksualiteit als maar blijft als een erotische prikkel in een relatie gedurende 20, 30, 40 jaar. Wie heeft dat verzonnen? En dat dan als vanzelf is. En als dat niet als vanzelf is, in die hele vermoeidheden en die dingen waar we het dan net over hadden, dan heb je dus een relatieprobleem. Want wij zijn broer en zus. En nee, de vonk is er niet meer. Ik zat van de week ook met iemand te praten. Misschien luistert ze nou. Oh, weet ik niet. Maar van hoezo? Hè? Van wat ben je dan aan het doen om dat op die manier die passie te onderhouden? Ja, eigenlijk niets. Hè? Heb je gezamenlijke hobby's? Ga je erop uit? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar anders blijft zien? Nou, ja, gewoon niet. Hè? Je zit 's avonds voor de buis op een bank naar een of andere stomme talkshow te kijken en je gaat naar bed en je verwacht dat het daar gaat knetteren. Waar komt daar vandaan zo'n verwachting? Dus dan kunnen we er nu toch echt gewoon wel zeggen van, dat hoef je dus ook niet te verwachten. Op het moment dat het al zou lukken, hè, waar er eerste tijd echt wel winst zit in elkaar beter kennen en dat het ook seksueel heel fijn is en dat seks natuurlijk ook heel fijn is voor je relatie. Hartstikke. Dat als je geen seks meer hebt, dan wordt je relatie ook kwetsbaar. Word je kwetsbaarder voor verliefdheid op anderen. Dat weten we allemaal. Ja. Maar om dat dan in je relatie te onderhouden, daar hoort echt wel meer bij dan alleen wat nieuwe tools kopen bij in een seksshop. Daar moet je echt wel elkaar op een bepaalde manier blijven zien.
Ja, dan gaat de Foxybox het niet doen hoor, jongens.
Nee. Dus ja, en daarin lijken we dan weer met alles wat je op internet op de oren vliegt. En inderdaad, de winkels die
gaan er lekker op.
Ja, die ook open toegankelijk zijn. En voor een heleboel mensen is daar toch echt geen taboe op. Wij hadden in het begin, hoe heet het toch, die winkel? Zeg ze, de meest doorsnee seksartikelen winkel.
Ik ben de naam. Ik had toch bij Christine Leduc en allemaal dat.
Christine Leduc, die zaten bij de buren. Dus toen zaten wij te relatiecoachen in het ene pand. En daarnaast zat Christine Leduc. En zeiden we altijd van, dan kun je daar als je geslaagd bent, kun je daar je afscheidstrofee halen of zo. Maar dat is allemaal heel open. Maar tegelijkertijd is er dus best wel een groot gat wat betreft de naïviteit over hoe blijft nou zo'n liefdesrelatie echt fijn. En dat is, ik zou eerder dan op de tools van Christine Leduc zou ik inzetten op ook wel levenskunst met z'n tweeën.
Dat is het. Maar wat houdt die levenskunst dan precies in? Want ik denk dat, hè, dat je dus een soort van erotisch bewustzijn bij elkaar moet gaan lospeuteren. Zodat je ook samen een beetje kan gaan zien van, oh ja, dit gebeurt er dus als wij in het slop raken. Of dan ontbreekt dit er, of dan ontbreekt dat er. En dat je dus ook samen iets kan aanleggen waardoor dat dus niet meer ontbreekt. Maar daar moet wel een bepaalde mate van verbinding voor zijn. Daar moet ook een bepaald niveau gesprek voor zijn. Je moet kwetsbaar durven zijn.
Nou, je noemt dan een aantal en dingen.
Dat is heel belangrijk. Alleen dat vraagt uiteindelijk ook wel iets natuurlijk van de relatie. Want kan die dat dragen? Ik bedoel, ik denk dat je op dat punt ook echt, als daar dus niet een bepaalde veiligheid is, dat je begint te lekken. Dat de relatie begint te lekken. En dat dan ook ineens heel erg duidelijk wordt van, hey, is deze relatie wel zo veilig? Of is deze relatie wel stevig genoeg om mijn wensen te dragen, zeg maar? Weet je wel? En om mijn autonomie te dragen. En ja, dan kom je natuurlijk best wel weer even in een lastig ding terecht.
Nou ja, dus bij de levenskunst wordt in ieder geval, ja, dat je die tweepoligheid, autonomie, symbiose, zegt even gewoon heel schematisch, hè, maar ergens zit een goede liefdesrelatie te symbiotisch, is ook gewoon, hè, ongezond. Zoals ook moeder-kind relaties die symbiotisch zijn, dat is niet gezond.
Nee, dan ben je dus te veel versmolten, dus je kan geen stap meer maken naar de ander. Dus dat is niet transcendent. Nee,
dat hoort eigenlijk in geen enkele relatie, goed? En aan de andere kant helemaal autonoom. Ja, dan verbind je niet, dus dan wordt het geen relatie. Dus ergens ga je in die balans zitten. En wat je wel ziet, denk ik, in de gewone monogame liefdesrelatie, is dat mensen veel te weinig die autonomie bewaken. Mm-hmm. Dus op het moment dat je inderdaad helemaal die BV wordt, en dat is allerlei keuze. Ja, ik zeg het maar gewoon, maar mensen gaan ook gewoon altijd, ik wil mensen niet ontmoedigen daarin per se, maar mensen gaan zo vanzelfsprekend ook samenwonen. En van daaruit is er voor dat aantrekkelijk blijven van elkaar, zit daar niet zoveel winst.
Nee, maar dat is ook denk ik wel waar Esther Perel heel erg op aanstuurt. En ik ga ook echt wel heel erg daarin mee. Ook inderdaad dat samenwonen en dat klitten met elkaar, dat laat heel veel ruimte, of tenminste geen ruimte meer voor mysterie. Want het is voorspelbaar. Je weet hoe Piet zijn koffie 's ochtends drinkt. Die gaat op precies die stoel zitten. Die slaat de krant open. Die zegt nog eens wat. En die vreet altijd een broodje hagelslag 's ochtends vroeg. En weet je, dus daar is dan ook helemaal niks. Ja, ik noem het maar gewoon even zo geils aan. Het is gewoon, ja, Piet drinkt zijn koffie zwart en neemt een broodje hagelslag en gaat naar zijn werk. Tot vanavond wil je eten? Ja, andijfje stampen met de bal. Ja,
en je kunt elkaar natuurlijk, je kunt dat niet voorkomen. Je kunt niet, als je moe uit je werk komt, dan ben jij niet een seksueel aantrekkelijk.
Nee, maar daarom
dan
zie ik
prikkel
wel,
jij die anderen niet. En dat maak je dan allemaal van elkaar mee.
Maar dat is
dus
ook
dat
waarom
helpt niet,
die relaties, zeg maar, de latrelaties, zijn tegenwoordig veel duurzamer dan meteen dat geklit in onder één zo'n dak. En dat kan soms niet anders, weet je, als je ook kinderen wil en allemaal dat soort dingen. Maar dan zie je eigenlijk dat de tweede legrelaties, hè, als er wordt gekozen voor bijvoorbeeld een latrelatie, die zijn hartstikke duurzaam.
Die kunnen vitaler blijven in dit soort dingen wel, ja. Ja.
Want er is ruimte voor autonomie en dus mysterie.
Dat ik als relatiecoach lat, er was iemand die ooit dat hoorde. Mm-hmm. En dat weet ik, zie ik nog
voor. Lat jij, hè?
Ja, ik lat.
Oh, echt?
Dat weet je.
Oh, sorry. Jullie gingen wel proef samenwonen. Waarom zijn jullie dat? Jullie gingen toen op een gegeven moment proef samenwonen.
Ja, maar
toen was ik heel blij, want dan was ze iedere keer hier, want dan werd er eindelijk een keer gewoon fatsoenlijk gekookt.
Ja, anderhalve week was dat. Ja, precies. Ik kreeg geen diepvriespizza meer.
Maar hoe ging dat voor jullie dan? Want wat gebeurde?
Oh, dat kunnen wij heel goed. Ja.
Samenwonen.
Ja, dat komt heel goed. Maar we hebben gewoon, omdat we al wat ouder zijn, ja, dan heb je allebei je bezigheden en je dingen. Dus dat is niet zo voor de hand liggend. Ellen die werkt in de buurt van Utrecht. En ik werk hier in Zaltbommel al, om te beginnen. En allerlei andere gewoon redenen. Ik werk aan huis. Dat maakt ook niet makkelijk.
Nee. Maar hoe ervaar jij dat dan? Gewoon, ik krijg je nu even het vuur aan de schenen. Maar ervaar jij ook dat het dus fijn is als je ook dus je eigen ruimte hebt en ook weer terug kan stappen in de relatie, maar ook weer uit de relatie kan stappen en dat het daardoor spannender
ik vind het ook wel. Het samenwonen heeft wel iets heel fijns in die zin van dat je een soort prettige alledaagsheid kunt creëren. Mm-hmm. Maar daar zitten ook wel. Ik kan ook wel, als ik weer alleen ben, dan kan ik dat ook altijd wel een uur of zo echt vervelend vinden. Mm-hmm. Maar daarna ontstaat er ook wel veel ruimte om dingen te doen, om je eigen keuzes te blijven maken, om op een bepaalde eenzijdige manier om op mijn werk te gooien, om niet uitgebreid te gaan koken, om gewoon door te gaan met schrijven, om al dat soort dingen die je dan ook kunt. En ik denk wel dat het je uiteindelijk als stel ook wel goed doet om je eigen vrienden te hebben, je eigen bezigheden, niet alles met elkaar af te stemmen, niet overal als twee eenheid op af te gaan. Dat is op zich zijn dat best wel dingen die helpend zijn om een goede relatie te onderhouden. Maar als een magneet naar elkaar trekken. Ik denk dat het ook, volgens mij, ook mensen doen het vrij onnadenkend. Er wordt zo weinig gekozen in die hele wereld. Alles mag natuurlijk. Hè? Wel samenwonen, ook prima, alles mag. Maar doe iets wat werkt voor jullie als stel, zou ik altijd zeggen. Dat leven past als een oude jas, dat het precies klopt.
Ja.
En mensen zijn daar weinig bewust in. Dus met name jonge mensen, helaas, vind ik, na al het bevrijdingswerk van decennia in de cultuur, gaan heel klakkeloos gewoon het hele ding zitten te doen van samenwonen, appartementje, huis, gezin stichten, om dan op een gegeven moment in de vermoeidheid, niet meer interessant voor elkaar, op hun bek te gaan. En dan denk ik, ja, dat kun je toch gewoon bijna kun je uittekenen.
Maar echt, weet je wat ik heel jammer vind? Maar goed, dat is misschien een andere podcast. Ja, dat klopt. En we leven ondertussen ook in een tijd waarin dat heel erg aanlokkelijk is. In de zin van, het leven is zo fucking duur. In je eentje. Weet je, als jij een koopwoning hebt en dat heb jij 15 jaar geleden aangeschaft, joh, dan lach je jezelf echt een breuk in je broek. Daar hoeven we niet. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld mezelf, zou dat een valkuil kunnen zijn in ga je dan op den duur samenwonen? Want ik zit gewoon in een huurwoning van 1200 piek.
Mm-hmm.
En dat geeft niet, weet je, want dat kan ik betalen. En dat is, maar het is een hoop geld waar je ook hele leuke andere dingen mee kan doen. Dus ik snap ook wel dat in mijn generatie en de generatie achter mij, helemaal die met studieschulden nog zitten en weet ik het wat allemaal, niet eens een woning kunnen kopen, dat alleen maar kunnen doen op het moment dat twee inkomens bij elkaar komen en dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen. Want anders is het leven gewoon niet te betalen. Dan zit je gewoon tot je 40ste bij je moeder op zolder.
Ja.
Maar goed, dat is een ander onderwerp.
Jawel, maar dat
maar
is ook
dat is wel
geheel.
Actueel. Het is wel dus iets
ja,
wat...
Ja, het wordt heel moeilijk. Dus dit soort keuze voor jonge mensen is dat inderdaad...
Heel logisch. Of, nou, laat ik het anders zeggen. Noodzakelijk.
En het is toch ook logisch. Want mensen doen nou eenmaal wat men altijd doet.
Ja.
Dus het is ook heel moeilijk om andere keuzes te maken. Omdat je dan heel tegendraads moet gaan bewegen. En als iedereen een bepaald pad afloopt, is het heel vanzelfsprekend om dat ook te doen. En inderdaad, dan zijn ook de salarissen erop afgestemd. En ook de huizen zijn erop afgestemd. En de verwachtingen van de familie zijn erop afgestemd. Ja. Dus het kost nogal wat kruim om ook iets anders te gaan doen.
True.
En dan moet je wel heel bewust zijn al meteen aan het begin van je leven. Om daar allemaal tegen in te gaan. Zeker als er kinderen komen. Nee, wij gaan dat toch apart doen. En die kinderen meteen van het ene huis naar het andere op en neer schuiven. Of van het ene appartement. Dan moet je je omgeving eens horen kakelen daarover. Dus dat is heel ingewikkeld. Desalniettemin, wat doet het allemaal voor de relatie? Dus er is een bepaald soort automatisch... We gaan even terug naar seks hebben en intimiteit hebben. Natuurlijk is intimiteit... Jeetje, wat is dit een groot onderwerp eigenlijk.
Ja, ik denk ook dat we hier een reeks van moeten maken. We zijn echt 100 jaar over toxische relaties bezig geweest. En nu gaan we gewoon eens dit ding maar even afbellen.
Want we moeten het ook nog hebben over seks en intimiteit. En hoe zich dat tot elkaar verhoudt.
Ik denk dat als je... Intimiteit hangt meer, denk ik, in de laag van liefde. Waar mysterie eerder hangt in het spectrum van erotiek. Seks. Als we hem gewoon even uiteenzetten. Ik denk dat, weet je, want als mensen binnenkomen bij mij in de coaching... en dan is, ja, maar ik hou echt van hem. En ik vind hem lief. En ik vind het fijn dat hij weet dat ik op donderdagavond spaghetti bollo wil eten. En hij weet dat ik die witte wijn lekker vind. En dat hij zich daarop afstemt. En dat hij af en toe een bloemetje neerzet. En ik vind dat allemaal fijn. En ik weet dat hij voor mij kiest. En ik weet dat hij de kindjes van school afhaalt als ik moet overwerken. Bla, 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 bla. Dus hè, daar gaat het niet om. Alleen je zit dan te veel aan één kant van het spectrum. Er is ook iets nodig dat jij dus niet meer als partner alleen maar de bril op hebt en ziet van hey, hij haalt de kindjes als ik moet overwerken en hij weet dat ik spaghetti bollo lekker vind. Je moet ook nog eens een keer de bril weer kunnen opzetten en dat je hem of haar dan ziet als van oh, wat is hij eigenlijk toch knap en och, wat is hij toch eigenlijk sexy. En och, wat zou ik toch graag eens even gewoon op hem gaan zitten. Weet je? Dus dat wil je ook kunnen aanspreken. Maar dan moet je wel in staat zijn zelf ook... en dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid... om ook af en toe even die andere bril weer op te zetten... waarin je je partner kan zien als de persoon die was... of die zij was op het moment dat je haar of hem leerde kennen.
Zullen we nog één ding bij? Mag ik er nog één ding bij doen? Ik doe nog één ding bij. Dat hoor ik ook wel in jouw verhaal. En dat is dat je jezelf ook als seksueel wezen blijft onderhouden.
Ja.
Want mensen zijn natuurlijk je seksualiteit... echt als we het echt over seksualiteit... dus we beperken ons in deze aflevering. Hè, we hebben het echt daarover. Als je die seksualiteit in je leven wil onderhouden... dan moet je op zich er al een goede verhouding toe hebben... Om dat ook openlijk en om erover te kunnen praten. En dus na de verliefde tijd ook. En om het openlijk te hebben. En ook in je leven te blijven onderhouden. En wat je ziet is dat er nogal wat mensen zijn... die eigenlijk het voor zichzelf al... omdat het toch... altijd een beetje ergens is blijven zitten onder vies. Als je zegt kinderlijk, waar we mee begonnen.
Ja.
Vies en eigenlijk niet goed en zo. En daar geef je dan in verliefde tijd aan toe. Want dan is de verlangen heel sterk. Maar dat het daarna weer terugvalt in die categorie van een beetje toegedekt. En dat je zelf niet helemaal een vrije verhouding toe hebt. Dan gaat het in de relatie ook niks worden. En dan ga je die partner ook niet zo blijven zien. Hetzelfde... denk ik dat ook gaat over de onderlinge relatiedynamiek. Ik denk dat er best veel zelfs destructie van seksualiteit en relaties plaatsvindt. In die zin dat datgene wat je spannend vindt in een relatie aan de ander... en leuk vindt, dat je dat eigenlijk gezamenlijk de een en de ander, niet met z'n twee als team, maar de een en de ander, dat je die beelden van elkaar een beetje aan het kapot maken bent. In het alledaags gedoe en de ergernis. Dat je iemand die je ergens ook wel op een voetstuk, of dat je zei van, zoals je net zei, van er is toch een lekker ding of wat dan ook. Maar dat je dat ook zelf een beetje, dat je iemand ook gewoon, doe niet zo raar. En dus dat je ook een soort destructie op het mysterie aan het plegen bent vaak in de relatie.
Ja, maar dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je dus je eigen seksualiteit niet geoond hebt.
Ja, dat is wel waar.
Dat... En ik denk echt dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. En nogmaals, weet je, we leren dit niet in een systeem. We leren dit niet op school om hier iets in te navigeren of wat dan ook. Maar als jij dus niet durft te gaan staan in je eigen behoeften, je wensen, je eigen seksualiteit, dan kan je dat onmogelijk ook in een liefdesrelatie uiten. En dat is ook...
En dus niet in de ander zien. Exact, dan ga je die ander ook steeds meer tot die kliko buiten zetten. Ja. Of die zeurmuts of whatever maken.
Ja.
Omdat je zelf gewoon ook het niet kunt onderhouden. En met name na de verliefde tijd, daar komt de levenskunst. En daar moet eigenlijk, anders dan wat mensen vaak doen, moet de seksualiteit juist wat openlijker worden. Want het zal allemaal niet dat iemand een knoopje ontknoopt en dat je in vuur en vlam staat. Dus dat wil zeggen dat je ook bewust die seksualiteit moet willen aanzetten. Houden, onderhouden en ook... willens en wetens, hè, een avond vrij maakt waarin je de energie hebt, niet te moe bent van het werk, en waarin je dus ook een soort wellnessavond, en dat je het gewoon zorgt dat je het onderhoudt in je leven, en anders verdwijnt het.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja.
En het is veel makkelijker om eraan toe te geven, want dat zou de natuurlijke bewegingstendens zijn, dat je eraan toegeeft dat verdwijnt. Hè, dat als mensen soms als ze iets met een ander hebben gehad, of zelfs een affaire hebben met een ander, dat ze zeggen, ja, thuis was het ook niks meer, dat hadden wij niet meer.
Ja.
En als ik dan vraag, wat heb je dan aan gedaan om dat thuis te onderhouden?
Helemaal
wat ging
niks.
Er van jou uit? Helemaal juist. Niks. Nee, dan moet ik dan eerlijk zeggen. Nee, ik ook niet.
Nee.
Ja, nou dan.
Juist.
Hè?
En dat is echt een persoonlijke verantwoordelijkheid die je te pakken hebt. En,
ja.
Alleen ja, weet je, als je dus in die intercity zit, die maar gewoon doordennend, heb je waarschijnlijk niet eens het idee of het of enigszins een soort van lampje wat gaat branden.
Mensen
dat zegt van, joh.
Mensen hebben een vooroordeel erover dat dit soort dingen allemaal er vanzelf moet zijn.
Dat is het. En weet je, of zijn dus heel erg al in dat hele realistische deel, in plaats van in het romantische deel, terechtgekomen van, ja, maar hé, na verloop van tijd gaat dat nou eenmaal weg. Wie heeft dat dan in godsnaam bepaald? Ja, dat jij ineens kritische vragen aan jezelf moet gaan stellen en dat je daar oncomfortabel van wordt en al die dingen meer. Ja, ik snap dat je dat gesprek liever uit de weg gaat. Maar dit is wel de conditie van het spel als het gaat over het doen van een relatie. Dan heb je een verantwoordelijkheid te pakken voor dat deel.
Ja.
Samen.
Ja, maar en dan moeten we dus wel zeggen van dat is die manier van in een relatie zijn is niet algemeen verbreid. Dus, hè, niet,
nee.
Veel mensen vinden dat het spontaan moet komen. Veel mensen vinden dat een relatie ook spontaan fijn moet zijn. Terwijl je gewoon weet dat er dus de destructieve krachten die op een relatie inwerken, zoals daar zijn vermoeidheid, gezin stichten, banen hebben, sleur,
hypotheek betalen,
buurtbarbecue. en hypotheek betalen en andere verleiders die op je pad gaan 100%, komen, die jou aandacht geven, die thuis ook al ergens op uitgekeken zijn en die spanning maar met elkaar zitten te onderhouden.
Ja.
Dus dat is allemaal zo kwetsbaar als iets. Ook inderdaad in een wereld waarin er een soort tolerantie bestaat en mensen niet gestenigd of met zweepslagen krijgen. Ander soort zweepslagen dan waar jij het over had. Er is ook een enorme tolerantie voor te gaan zitten kloten. Dus ga er maar vanuit, als een echtpaar in de sleur raakt, dat er andere mensen om me heen zijn die gaan zitten kloten.
Ja.
Dus het is niet veilig om het in een sleur te laten verzakken.
Nee, want je stuurt rechtstreeks op die afgrond af. Dat gaat gewoon gebeuren. Maar weet je, een eerste stap zou echt al zijn, en ik weet zeker dat dat helpt. Dat is ook een statement uit ervaring gewoon. Op het moment dat jij durft te gaan staan voor het gesprek, hè? Dus jij durft je partner te confronteren met je wensen, met je zorgen ook rondom het onderwerp. Man, ik voel al plaatsvervangend de hartslag stijgen van menig mens. Daar zit al mysterie en spanning in. Want wat ga je doen? Je gaat op de poort kloppen van de ziel van de ander, van de wensen van de ander. Je zal nooit helemaal zeker weten, ook al zijn jullie zo gezapig met elkaar en weet je dat die zwarte koffie drinkt broodje hagelslag, dat je weet gewoon niet zeker wat je tegenkomt in die bovenkamer. Dus als jij een appel gaat doen op van, ja, maar schat, vertel eens, wat is dan jouw allerstoutste droom? Ik bedoel, als je het nu helemaal op een blanco canvas mocht schetsen, wat zou je dan schetsen? Daarin alleen zit al het mysterie wat nodig is om die erotiek weer aan te slingeren. Ik verzeker het je.
Nou, daarin alleen, dat is een best fikse zet. Zeker. Natuurlijk. Hè?
Wij houden niet van halve maatregelen.
Nee, zo is het. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die gewoon waar mensen, als mensen daarover zouden praten, zeker als het allemaal een beetje aan het uitdoven is, wordt er eigenlijk, of al lang uitgedoofd is, dan wordt er over heel weinig meer ook gepraat. Ja. Dus als je dan gewoon eenvoudige vragen eigenlijk, want ieder mens heeft een seksleven. Dus wat er ook altijd wel bij hoort, is dat mensen inderdaad dat gaan, die feitelijkheid daarvan gaan doodzwijgen. Dus ook een eenvoudige vraag als: masturbeer jij? Zou al in menig huis een steen door een ruit gooien. Want mensen hebben het niet over zulke dingen.
Ik moet dan altijd meteen denken aan Gooise Vrouwen, dat Evert onder die douche staat.
Oh, dat weet ik,
ja,
niet.
Sommige luisteraars die weten precies wat ik bedoel. Oh, en dan laat
en
ik
wat
het
doet
ook
Evert dan?
Evert staat lekker met zichzelf een werkje spelen. Te doen. onder de douche. Terwijl zijn vrouw, ik weet niet eens hoe ze heet, maar in ieder geval denkt van wat gebeurt hier allemaal. Maar anyway, dus
dat soort vragen die zijn natuurlijk heel confronterend als je al een hele tijd nergens meer over aan het praten bent. Dus je bent ook stommetje aan het spelen met elkaar. En als er dan ergens iets gebeurt en daar zeil je gewoon op af, dan zeggen mensen: dit had ik nooit van jou gedacht. Ja, reken maar van wel natuurlijk. En die kwetsbaarheid, dat moet je gewoon niet onderschatten. En dan heb je wel een gezinnetje draaien. En of niet, hè, maar in ieder geval in een langere relatie veel te verliezen. Dus er is iets, het moet inderdaad een serie worden, want er is iets rond monogamie en seksualiteit. Mm. En het heeft ook natuurlijk, een langere relatie heeft erg veel waarde. Er zijn weinig mensen die zeggen: nou, we zijn een beetje op elkaar uitgekeken, nemen we gewoon nou afscheid en dan gaan we de hele kermis nog eens een keer opnieuw beginnen. Zonder dat dat enormer inhakt. Dat zijn relatiebreuken, zijn enorme live events. En als een relatie gewoon fijn en goed is, dan willen mensen dat meestal niet. Dan hebben ze er erg veel in te verliezen. En er zijn allerlei manieren om een relatie te laten verslonzen. En dit is gewoon ook een hele geniepige, omdat het heel natuurlijk gebeurt. En er zit geen kwade wil in. En als eenmaal de stroom een beetje spontaan is opgehouden, wordt het ook steeds moeilijker om er nog weer aan te beginnen. Vaak wordt het onderwerp beladen, het moment beladen. Heb je allebei er min of meer in genesteld? Ga je al op een bepaalde manier naar bed? Wordt het al heel ingewikkeld om zo'n gesprek te beginnen? Ja. Om zulke dingen te zeggen? Of überhaupt alles een keer niet die flanellen pyjama aan te doen? Het zit op een gegeven moment helemaal. Nee, maar het zit muurvast. Al doe je maar een knoopje los, dan wordt dat al van: oh, wil je nou ineens iets? En er zijn zelfs mensen die raken zo ver heen dat de uitnodiging voor een etentje wordt al gemeden. Want daarna zou weer een verwachting bestaan.
Exact.
En dan zit je al toch wel verschrikkelijk op slot. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet.
En dat is echt precies waar we het ook over hebben gehad. Of tenminste, daar hebben we het nog niet eens per se over gehad. Maar dat is ook de ondertiteling van zo'n ding, weet je wel. Van, joh, kan je dat zien? Kan je zien wat er dus in die onderlaag gebeurt als iemand dat knoopje opentikt? Maar durf je dat ook bespreekbaar te maken? Kan je dan ook gewoon zeggen van, joh, ik voel dit, ik ervaar dit op het moment dat jij een etentje gaat. En ik word daar een beetje nerveus van. Want om deze en deze reden. En
dan gaan we weer zeggen, en wat betekent dat dan voor ons leven? Wat gaan we daar dan eens mee doen? Ja, dan precies, heb je meteen een vervolggesprek.
Dat is
en
het.
Dat vermijden mensen natuurlijk.
Ja, want dat gaat namelijk een appel doen op jouw persoonlijk leiderschap. Dat gaat een appel doen op jouw persoonlijke verantwoordelijkheid voor de relatie. En heel veel mensen die zijn een beetje gaan berusten in het niet nemen van die verantwoordelijkheid. En op het moment dat het wordt uitgesproken en het wordt gezien en het wordt distinguished, dan is het er en dan moet je er wat mee. Dus dan maar liever dat we gewoon niet beginnen over het hele verhaal, want dan kunnen we gewoon deze dag weer afronden zoals we dat gisteren ook deden. Maar ja, weet je, ook jij bent onderdeel van deze dynamiek. Ook jij hebt daar een verantwoordelijkheid in te pakken. Ook jij hebt daar iets van te vinden en iets van te zeggen. En weet je, als je het niet doet, dan is de prijs, kan ik je verzekeren, 20 keer hoger dan de prijs van het wel opengooien. En dan is de vraag onderaan de streep, welke prijs ben je bereid te betalen zometeen? Dat iemand dus verliefd wordt op een ander en de deur uitloopt. Of ga je nu de discomfort aan van het gesprek wat nodig is om je relatie weer naar een volgend level door te duwen? Ben je bereid om dat level van intimiteit aan te gaan? Ben je bereid om jezelf te confronteren met je eigen terughoudendheid daarin? Het is gewoon echt werk. Relatie. Kijk, liefde is een soort van, de liefde is belangeloos en dat bestaat gewoon. Maar relatie is werk. Relatie is op een speelveld staan. Relatie is kiezen voor hetzelfde clubshirt. Relatie is samen de bal in het doel schieten. Ja, maar je moet. Harold gaat altijd lachen als ik in deze modus ga. Nee, maar het is wel waar. Je moet wel samen deelnemen aan het hele ding.
Ik snap
het
heel goed wat jij bedoelt. Toch? Ik zou misschien de andere metafoor.
Ja, dat klopt. Maar ja, de sporter versus de filosoof. Hè? Dus kom van die tribune en ga op dat veld staan.
Ja.
En word soms getackled. Ja, kloten voor je. Maar jij koos voor het spel van de relatie. En dan is dit conditie van het spel. Welkom in de grote mensenwereld.
Ja, nee, ik ben het in de kern dus wel met je eens. Dat er,
fijn. Ja. Ik vind het fijn als jij het met mij eens bent. Ja. Ik ben altijd bang voor jou dat je misschien denkt dat ik iets geks.
Dat dacht ik al. Dan schrik je straks van wakker. Oh, ja.
Kunnen we dit wel produceren?
Ja. Nee, het is relatie is. En seksualiteit is, laat dat mooi zien. Zit niet voor niets ergens hartstikke dicht bij het centrum van wat de liefdesrelatie is.
Ja.
En laat ook gewoon heel goed zien dat die balans onderhouden en die aandacht voor elkaar blijven opbrengen en je leven ook zo in te richten dat er ook kan, dat je er echt een project van maakt in je relatie. Heel veel mensen zeggen dat, hè, het belangrijkste in mijn leven. Oh ja, dan zou ik inderdaad ook zeggen, en wat ben je dan daarvoor aan doen, hè? Dus misschien heb ik er wel eerder in een podcast gezegd, maar als je kijkt, een monnik die doet afstand van zijn seksualiteit en zijn seksuele leven. Niet van seksualiteit, dat kan natuurlijk niet. Maar wel van het hebben van
het
seks. En dan, want het, zijn leven draait om iets anders, om een spirituele bestemming. En kijk eens wat hij begint te doen. Hij gaat ergens anders wonen. Hij gaat met andere mensen wonen. Hij doet andere kleding aan. Hij heeft een andere dagbesteding. Hij heeft een vast gebedsritme door een dag heen. Hij gaat zich op een bepaalde manier voeden. Alles bouwt hij daaromheen. Nou pakken we het gemiddelde stel. Dat zegt, nee, deze liefdesrelatie is het belangrijkste in mijn leven. Wat ben je aan het doen? Heeft de consequentie voor wat je eet? Nee. Heeft de consequentie voor hoe je kleedt? Nee. Heeft de consequentie voor je dagbesteding? Nee. Eigenlijk ook niet. Heeft een consequentie voor wat je doet als je 's avonds bent? Nee. Zitten we naar de tv te gapen? Hoezo? Kun je zo slonzig omgaan met datgene waarvan je zegt, het is het belangrijkste in mijn leven?
Ja, leg maar even uit.
Verbijsterend.
Dus als je afvraagt waarom je geen seks meer hebt, nou, dan is dit het antwoord.
Dan is dit het antwoord.
En heel eerlijk, daar heb je gewoon een verantwoordelijkheid te pakken. Daar moet je toughen up gewoon. Weet je wel, grijp jezelf even een beetje bij de ballen en ga dat gesprek wel aan. Want de kwaliteit van je seksleven, heel eerlijk denk ik echt, is een weerspiegeling van de kwaliteit van je relatie.
Dat heb je heel mooi gezegd.
Dank je wel. Lieve mensen, mochten jullie hier nou nog iets van vinden, over willen weten of wat dan ook, dan kan je altijd even een berichtje sturen via de website op eigenkoers.net. Ik denk dat het een eerste
januari.
Is. Oh, 20 januari. Mijn god, ja, komt onze tweede themadag wordt georganiseerd wederom in Culemborg. En dit keer over codependency. Mocht je denken van ja, codependency, dat is iets waar ik volledig in vastdraai, dan kan dit zomaar eens iets zijn voor jou. Dan kan je even ook op de website daar het inschrijfformulier invullen. Neem altijd even contact met je op ook om echt even te bepalen of het ook daadwerkelijk iets is voor jou. En ja, ik zou zeggen, wees niet terughoudend. Pak het ding bij de ballen en let's go. Even kijken, willen we nog meer dingen zeggen? Oh, mocht je dit een gave podcast vinden, dan zouden wij het ook heel erg op prijs stellen dat je hem even liked, even deelt, even in je vriendengroep rondkwakt, wat je ook wil. Maar in ieder geval zodat wij door kunnen op onze tour richting nog meer bereik en nog meer mensen helpen bij al die thema's die zo verschrikkelijk dicht langs onze ziel schuren.
Zo is het.
Hartstikke. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.